Goedemorgen. Fijn om weer in uw midden te zijn. En we mogen het tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit, maar dan ook echt nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom de genade en de vrede van onze God, onze hemelse Vader en van onze Heer Jezus Christus, zij met ons allen. Amen. We gaan met elkaar nog zingen. Johannes de Heer 343, de coupletten 3 en 4. Om zo de jongeren te zien, ook het lied wat ze zongen, dat gaat over de Heere Jezus en de Heere Jezus alleen. En dat Hij als lam ter slachting is geleid voor onze zonden. En ik hoop, en dat weet u, dat hebben we vaak tegen elkaar gezegd, ik hoop echt dat dat echt zo centraal staat, telkens weer in hoe we zijn, in wie we zijn, in wat we doen, dat we dat elkaar voorhouden, dat het gaat om de Heere Jezus en dat we weten dat de Heere God niet te stoppen is. Dat Hij gaat komen daar waar Hij komen wil. Waar Hij gezegd heeft te komen. En dan maken we allerlei dingen mee in het leven. Die ook heel vaak moeilijk zijn. Die vragen oproepen. Maar we mogen weten dat de Heere God ons nooit verlaat, ons nooit loslaat. En laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We komen zo tot u, om u te danken dat wij hier zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. In alle rust, in alle vrijheid. En we zijn u zo dankbaar dat we zo met elkaar mogen zingen, elkaar mogen ontmoeten, de Bijbel mogen openen. En dat we mogen weten dat u ook vanmorgen hier aanwezig bent, door uw woord en door uw Heilige Geest, dat u ons wilt ontmoeten en dat u ons de Heer Jezus Christus nog meer bekend wil maken. En Heer, we willen gewoon heel eenvoudig tegen u zeggen dat we allemaal zo onze voorbereidingen gehad hebben, maar dat we van u afhankelijk zijn. We kunnen niets zonder u. Heer, ik wil u bidden ook voor mezelf, wilt u ook mijn lippen aanraken en mij de woorden in de mond leggen die we met elkaar mogen delen en die we waarvan we mogen weten dat u echt tot ons hart wilt spreken. Wilt u ons open harten geven, zowel jongeren als ouderen, dat we echt samen als gemeente mogen luisteren naar u. En dat het in deze dienst ook mag gaan om u. We willen bidden voor de kinderen, in hun eigen dienst, in de kinderdienst. Heer, ook daar zijn de voorbereidingen geweest. En wilt u het zo maken, Heer, dat de kinderen al heel jong mogen leren kennen wie u bent. En mogen horen over hoe geweldig groot u bent en hoe machtig u bent. En over uw wonderen. En over uw daden. En over de Heer Jezus. Heer, wilt u daar ook de kinderleiders in helpen? Heer, we vinden het zo geweldig om ook te zien dat de jonge jeugd zo'n leuk en goed kamp heeft gehad. Heer, en we mogen danken voor alle organisatie die daaraan vastzat. We mogen u danken voor de jongeren die mee zijn geweest. En we mogen u danken dat ze zo ook met elkaar verbonden zijn. En leer ze, Heer, dat ze echt heel diep met elkaar verbonden mogen zijn in de Heer Jezus. En dat ze het gewoon echt gezellig en goed met elkaar mogen hebben. Heer, wilt u ons ook als gemeente leren bidden voor de jeugd en voor de jongeren? Telkens weer opnieuw. Er zijn ook jongeren die dreigen af te haken of die afgehaakt zijn. Maar laat het ons niet belemmeren, Heer, om voor hen te bidden. En voor hen te blijven bidden. En steeds maar weer naar u toe te gaan. En u hun namen te noemen. Heer, we willen u zo bidden voor elkaar. U kent onze omstandigheden van het leven. U kent degenen die ziek zijn. U kent degenen die ongeneeslijk ziek zijn. U kent degenen die zoveel pijn en verdriet in het leven hebben. Heer, wilt u daar aanwezig zijn als ze deze week naar het ziekenhuis moeten om een operatie of onderzoeken te ondergaan? Wilt u zo laten zien en zo laten merken dat u erbij bent? En dat wat er ook gebeurt, dat ze mogen weten dat u een God bent die door uw Heilige Geest en door uw woorden die ze in het hart mogen hebben, dat u hen nooit zal loslaten. Heer, want soms kan het soms zo wel lijken dat wij u niet zien, dat wij u niet ervaren. Maar leer ons, Heer, om echt vast te houden in geloof dat u erbij bent. En dat bidden we zo voor deze broeders en zuster, maar ook voor alle andere broeders en zusters die met ziekte en met de gebreken van het leven te maken hebben. Sta ze bij en leer ons om hen heen te staan. Heer, u weet hoe wij hier vanmorgen naartoe zijn gekomen. Misschien hebben we zin. Misschien vinden we het geweldig om weer broeders en zusters te ontmoeten. Misschien moesten we mee en hebben we er eigenlijk helemaal geen zin. En we willen bidden voor degenen die hier graag naartoe hadden willen komen. Maar we willen ook bidden voor degenen die wel hadden kunnen komen, maar die niet wilden. Heer, we willen gewoon heel eenvoudig van u vragen. Richt onze ogen op de Heer Jezus. Dat we zo verwonderd van hem mogen zijn, ook vanmorgen weer. Of we nou hier zitten of thuis meeluisteren. Dat we zo verwonderd zijn van de Heer Jezus. Dat we niets anders kunnen zeggen dan dat we de Heer Jezus zagen. Heer, wees er zo bij. En dank u dat u hier bent. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen in Psalm 13. Psalm 13. En het thema voor de meditatie is: hoe lang, Heere? Hoe lang, Heere? En we gaan met elkaar lezen Psalm 13. Bij mij staat er boven, bij Psalm 13, vast vertrouwen op God. Een vast vertrouwen op God. Psalm 13 staat in vers 1 een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik, echter, vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Tot zover. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over deze psalm. En gewoon wat gedachten uit deze psalm halen en het ook naast ons leven proberen te leggen. Het is, zoals we gelezen hebben, een psalm van David voor de koorleider. En in 1 Kronieken 6 vers 31 lezen wij dat David een koor aanstelt om de zang te doen bij de tabernakel. En daarover was ook een koorleider aangesteld. En die koorleider, die moest dan zorgen dat deze psalm ook, dit dit lied wat David gemaakt had ook echt gezongen zou gaan worden. En David, die kennen we misschien allemaal wel. David kennen we misschien allemaal wel. Dat is namelijk de tweede koning van de drie koningen die er geweest zijn, die over de totale 12 stammen van Israël geregeerd hebben. De eerste koning was Saul, de tweede koning is Salomo, of David geweest, en de derde koning is Salomo geweest. En wij weten dat er nog eentje gaat komen. En het is juist deze koning David die in zijn psalmen ook heel veel profetie heeft gedaan. Heel veel profetie. En ook heel veel profetieën zijn er over het huis van David uitgesproken. Als we bijvoorbeeld lezen in Amos 9 vers 11, dat spreekt over de vervallen hut van het koningschap van David die weer opgericht zal worden. En dat er een koning zal komen uit het geslacht van David die weer over de totale 12 stammen van Israël zal gaan regeren. En dan zie je dat de Bijbel echt een heel actueel boek is. Want heel vaak wordt de geschiedenis verteld wat in het verleden gebeurd is. Bijvoorbeeld ten tijde van David, ten tijde van Salomo, ten tijde van de profeten, ten tijde van de Heer Jezus. Maar er worden ook heel veel dingen gezegd in de Bijbel die gaan over de tijd van ons in mindere mate. Wel de brieven van Paulus natuurlijk bij uitstek. Maar al heel veel profetieën die gaan over datgene wat nog gaat komen. Over dat de Heere God zijn draad met Israël weer gaat oppakken. En dat kun je ook rondom David, rondom de persoon van David, heel veel lezen. Nogmaals, in heel veel psalmen die hij gedicht heeft, komen profetieën voor. Maar ook heel veel profetieën zeggen iets over datgene, over het nageslacht van koning David. En zoals we misschien allemaal wel weten, is na Salomo is het koninkrijk van Israël gesplitst in het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. En je zou kunnen zeggen dat zo'n psalm als psalm 13, die geschreven is door David, niet veel voor ons vandaag te zeggen heeft. Omdat het een oude psalm is, mensen zeggen dan het valt onder de oude bedeling, de bedeling van de wet. En het heeft niets met deze bedeling te maken, deze bedeling waarin wij nu mogen leven van de genade, deze tijdsperiode, deze bedeling van de genade. Maar ik denk wel degelijk dat wij er heel veel geestelijke lessen uit kunnen halen. Want laten we niet vergeten, David was ook gewoon een mens. David was ook gewoon een mens. Twee benen en twee oren en een neus. En de rest zag hij precies hetzelfde uit zoals wij. En verder nog, hij beleefde ook hetzelfde als dat wij meemaken. En dat vind ik zo mooi in de psalmen die hij bijvoorbeeld geschreven heeft. Want hij heeft zoveel van zijn eigen hart laten zien in de psalmen. Naast het feit dat hij op ons lijkt, omdat hij mens is, lijkt hij ook op ons in wat wij meemaken. En daarom, zo'n psalm als psalm 13, die is dan ook in mijn leven zo herkenbaar. Zo herkenbaar. Nou, wat vooraf goed is om met elkaar te delen, is denk ik het volgende. Dat psalm 13, dat wij die kunnen begrijpen op het moment dat wij ook God leren begrijpen. En ook God, ook meer van hem te weten te komen. En niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Want heel vaak kunnen wij helemaal God niet begrijpen. En wij kunnen God helemaal niet uitrekenen of narekenen. Maar het is wel goed om datgene wat er geschreven staat over God, om dat werkelijk in ons hart mee te dragen en om dat te geloven. Nou, bij de voorbereiding kwamen twee woorden bij mij naar boven. Dat God de Allerhoogste is. Dat God de Allerhoogste is. En dat is ook een eigen naam van hem. Hij is de Elyon. En dat is een eretitel, een benoeming. Dat is een aanduiding. Hij is, als wij belijden dat God de Allerhoogste is, dan is hij de hoogste in rang. Boven hem is er niets. Boven hem is er niets. En het tweede wat bij mij naar voren kwam, is dat hij de Allergrootste is. Dat hij de Allergrootste is. En wat zegt mij dat? Dat hij allesomvattend is. Dat ons leven en de tijd waarin wij leven vandaag de dag, maar ook de tijd van David, en dat het hele heelal, en dat alles valt binnen wie hij is. Hij is allesomvattend. Buiten hem is er niets. En dat is zo onnoemelijk groot. En dat kan ik met mijn verstand kan ik daar niet bij. En heel vaak proberen mensen daar wel met het verstand bij te kunnen, maar dat kan niet. Dat is iets wat we mogen geloven. Hij is de Allerhoogste en de Allergrootste. Hij is, zo wordt dat ook wel genoemd, hij is soeverein. Hij is soeverein. Hij is aan niemand verantwoording verschuldigd. Nou, Nederland, men zegt van Nederland ook wel eens dat Nederland een soeverein land is. Dat Nederland ook aan niemand verantwoording verschuldigd is. Maar als Nederland iets buiten de pas loopt, bijvoorbeeld in de EU, dan is het wel degelijk zo dat ook Nederland wel degelijk verantwoording moet afleggen voor datgene wat er gezegd of wat er gebeurt of noem maar op. Dus zo soeverein is Nederland helemaal niet. En personen denken ook wel eens dat ze soeverein zijn, dat ze de Allergrootste zijn en noem maar op. Maar ook personen zijn niet soeverein. Er is maar één soeverein. Dat is God. En dat is de God die wij in Christus hebben leren kennen. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen, ouderen, jongeren, dat wij hem hebben leren kennen door de Heer Jezus Christus. Nou, dan komen we aan bij Psalm 13. Wat vind ik zo mooi in Psalm 13? Wat spreekt echt tot mijn hart? Nou, en dat zie je dus vaker bij de psalmen, dat David, maar ook andere psalmdichters, gewoon echt hun hele leven, hun hele hart uitstorten voor de Heer. Ze storten hun hele hart uit voor de Heer. Hier zegt David in vers 2, hoe lang nog, Heere? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Dat leefde in zijn hart. Dat maakte hij mee. En als we een beetje de geschiedenis en het leven van David kennen, dan weten wij ook dat hij zo enorm veel mee heeft gemaakt. Waarin hij ook echt wel kon uitroepen, hoe lang nog, Heer? Waarom vergeet u mij? Waar bent u? En wat ik dan zo mooi vind, is dat die psalmdichters God niet ter verantwoording roepen. Tenminste, zo pak ik hem totaal niet op. Maar dat zij hun hele hart, hun hele hebben en houden uitstorten voor God en zeggen van, Heer, dit leeft in mijn hart. Dit leeft in mijn hart. Hier heb ik pijn van. Ik ervaar u niet. En ik heb dit meegemaakt in mijn leven en dat meegemaakt in mijn leven. En hoe is dat bij ons? Doen wij dat ook naar de Heere God toe in alles wat we meemaken? Vreugde, verdriet, moeite, zorgen, pijn. Maar ook in de blijdschap, in de voorspoed van het leven. Dat wij werkelijk zo'n relatie hebben met de Heere God. En dat wij weten dat wij alles wat er in ons hart leeft. Alles wat er in ons hart leeft mogen openzetten voor God. Waarom? Omdat God het moet weten. Nee, God weet het al. God kent ons hart. God weet precies wat er in ons hart leeft. Maar het is, en dat heb ik ook gemerkt in mijn eigen leven, het is zo voor mijn eigen hart, voor ons eigen hart, dat wij echt naar God toe echt alles mogen uitspreken wat er in ons hart leeft. Alle verdriet, alle pijn, alle moeite, alle zorg. En dat geeft verademing. En dat lezen wij ook in de psalmen, telkens weer terug. En hier ook in deze psalm, David die vragen heeft in zijn hart. En die vragen ook stelt aan de Heere God. En nogmaals, het is goed ook in jouw leven, in uw leven, dat we gewoon dat durven te zeggen tegen de Heere God. Sommige mensen zeggen van, en denken van, ja, je moet het altijd, en dan moet je biddend, en dan moet je heel netjes met woorden, en met zus, en met zo. Maar dat lees ik in de Bijbel heel vaak niet hoor. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar de Heere Jezus toen hij hier leefde op aarde. Ja, je moet altijd zorgen dat je de autoriteit hem ziet als de Allerhoogste en de Allergrootste. Maar als we de Heere Jezus zien in het leven hier op aarde, dan kwamen de mensen met de nood van hun leven bij de Heere Jezus. En letterlijk gebeurde dat mensen het uitschreeuwden. Neem bijvoorbeeld die 10 melaatsen die het uitschreeuwden van, Heer, zie ons aan, red ons, help ons, genees ons. En zo zijn er in het leven, in de evangelie, kun je dat heel duidelijk zien. Dat er zo ook echt het hart uitgaat. De mens gaat uit naar de Heer Jezus. En zo mogen ook wij uitgaan naar de Heer Jezus. Zo mogen ook wij uitgaan naar de Heere God. En hem vragen van, help ons, red ons. Verberg u niet. Toon uzelf. Want ja, misschien maken wij dat ook in ons leven wel mee, wat David hier zegt. In vers 2 aan het eind. Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? En toen ik daar zo over nadacht, dacht ik van, ja, je zou het misschien wel in drie dingen zou je het wel uiteen kunnen zetten. Ook vanuit de Bijbel gezien. Dat je erachter komt dat de Heere zich verbergt of dat de Heere zich stilhoudt. Als we bijvoorbeeld lezen in Genesis 22, een hele bekende geschiedenis. In Genesis 22. Dat gaat dan over het offer wat Abraham moet brengen. En dan gaat het mij niet zozeer nu vanmorgen over dat offer, maar over de weg daarnaartoe. En dan zegt vers 1 van Genesis 22, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, en Abraham zei, zie hier ben ik. En God zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Dan moet u zich eens voorstellen. Abraham krijgt die opdracht van de Heere God om naar de plek te gaan om daar zijn zoon te offeren. En dan maakt hij alles klaar voor dat offer. Dan gaat hij op pad. En voor de rest lezen we helemaal niet dat de Heere hem tegen hem gesproken had. Maar dan lezen we alleen maar de tekst. En na drie dagen zag Abraham de plek in de verte. Maar wat denkt u dat er in het leven van Abraham ook in die drie dagen gebeurd is? Dat hij samen met zijn zoon Isaac en met die anderen die bij hem waren, zijn knechten, naar dat punt toe ging waar de Heere God had gezegd van daar moet je heen. Abraham wordt hier beproefd, zijn geloof wordt hier beproefd. En dat kan ook in onze levens zo zijn, dat ons geloof beproefd wordt. En dat wij daarin merken dat de Heere zich verbergt, dat de Heere stil is. En de Heer heeft gezegd van oké, je moet van punt A naar punt C gaan. En dan moet je op weg gaan. En dan is het niet zo dat de Heere God bevestiging op bevestiging geeft. Maar dat de Heere God ook kijkt van oké, wat leeft er in uw hart? Wilt u werkelijk mij gehoorzamen? De beproeving van het geloof. Het zou mooi wezen als je een briefje uit de hemel zou krijgen, waarop precies zou staan wat je stappen moeten zijn, waar je langs moet gaan en noem maar op. Maar dat gebeurt heel vaak in mijn leven, gebeurt dat niet. Maar toch is het de vraag of wij de Heere gehoorzamen in de beproeving van het leven. In de beprovingen van ons geloof. Dat de Heer iets van ons vraagt en dat wij weten waar we heen moeten. En dat Hij op de weg daarnaartoe stil is en wil weten van oké, doe je het. Doet u het. Dat zou dus kunnen. Dat wij merken dat de Heer stil is. Dat hij zich verbergt. Maar ook, dus niet zozeer de beproeving van het geloof, maar een ander punt, namelijk de verzoeking vanuit ons eigen hart. Dat zien wij ook heel duidelijk, een geestelijke les die wij mogen halen uit datgene wat er met het volk Israël gebeurt. U kunt daarover diverse geschiedenissen van het volk Israël lezen. Als u bijvoorbeeld de Richter, het boek Richteren leest, dan ziet u dat telkens weer opnieuw. Dat ook daarin, in de verzoeking, de Heere zich verbergt. Want wat gebeurde er? Het volk Israël ging zondigen. Het volk Israël ging zondigen. En dan op een gegeven moment stuurde God vijanden. Let op, er staat heel vaak dat God zelf vijanden activeerde om het volk Israël binnen te gaan. God heeft daarin een actieve houding. Om iets uit dat volk te krijgen. Namelijk de zonde weg te krijgen. En daarom stuurde God heel vaak een vijand. We kunnen het lezen van de Filistijnen, van de Amalekieten of van de Chaldeeën of van allerlei andere volkeren. Die werden door God gestuurd naar het volk Israël, omdat het volk Israël van God was afgevallen. Omdat het volk Israël God in de steek had gelaten. En God was zo bewogen met zijn volk. God was zo bewogen met zijn volk, toen stuurde hij vijanden. En in de bewogenheid was het heel vaak zo dat God zich stilhield totdat zijn volk ging roepen. En dan was hij er altijd om hen te helpen, om hen bij te staan. Maar misschien maken wij dat wel mee in ons leven. Gewoon heel persoonlijk dat wij vasthouden aan bepaalde zonden. En dat wij God niet meer bemerken in ons leven. Dat wij zijn aanwezigheid niet meer vernemen in ons leven. En misschien is het al wel heel helder voor ons wat die zonden zijn in het leven. Of wat voor dingen er zijn in ons leven waarvan wij weten dat God van ons vraagt om dat weg te doen uit het leven. Om dat op te ruimen uit het leven. En dan kunnen we naar God toe gaan en God de vraag stellen van: Heere, waarom verbergt u mij? Maar diep in ons hart weten wij, diep in ons leven weten wij en beseffen wij waarom God zich verbergt. Dus de verzoeking in ons eigen leven, wat voortkomt uit ons eigen hart, de zonde wat voortkomt uit ons eigen hart en leven, kan ervoor zorgen dat God zijn aangezicht voor ons verbergt. Dat betekent dus niet dat hij ons verstoot als zijn kinderen. Dat hij ons wegduwt van zijn aangezicht. Nee, want die plaats, en dat is dus echt een heel cruciaal verschil in het leven van David en in het leven van ons. Want hij heeft ons de Heilige Geest gegeven tot de dag van onze verlossing. Maar het kan wel zo zijn dat zonde in ons leven ons het gevoel geeft dat wij moeten zeggen, dat wij uit moeten roepen naar God: waar bent u? Waar bent u? Dus hebben we de beproeving gehad. Die kan zeggen in ons leven: hoe lang, Heere? Hoe lang duurt dit nog? Waarom herken ik u niet? Het kan dus de beproeving zijn, de verzoeking vanuit ons eigen hart. Maar het kan ook gewoon in de wandel van alle dag gebeuren, in de wandel van ons leven. Ik moest daarbij denken aan Petrus. Petrus die zo vol was van de Heer Jezus Christus. En die dan in een scheepje zit en die dan de Heer Jezus ziet in die storm en dan zegt de Heer Jezus: kom maar naar mij. En dan stapt hij uit het bootje en dan gaat hij zinken. Dan gaat hij zinken. En daarin, in het zinken, heeft hij in principe dezelfde vraag in zijn leven. Heere, red mij. Verberg u niet voor mij. En dat kan ook zo wezen in ons leven. Dat de omstandigheden van het leven en alles wat we mee moeten maken, in die ongeneeslijke ziekte, in allerlei huwelijksproblemen, in het alleen gaan, in het alleen staan, in het verdriet wat ons overkomt vanwege het verlies van dierbaren. Dan kunnen ook wij in ons leven zoiets hebben van: Heer, waar bent u? Ik ervaar u niet. Maar weet u, dan mogen wij tegen elkaar zeggen: de Heer is er altijd bij. En dat vind ik zo mooi aan Psalm 13. Psalm 13 zegt dat als de omstandigheden van het leven ons neerduwen, als we zo opgeslokt worden door de omstandigheden van het leven en God niet meer zien of ervaren, hoewel we weten dat hij er is. Dan is Psalm 13 zo mooi, hè? Want die blijft niet steken bij die vragen. Van hoe lang nog, Heere, hoe lang verbergt u zich? En hoe lang moet ik in mijn hart plannen hebben, dag na dag vol van verdriet? Nee, daar staat hij in vers 4, zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Dat is mooi, hè? En dat is precies de les voor ons. Dat is precies wat we bedoelen. In al die vragen die we kunnen stellen aan de Heere God, dat we toch kunnen zeggen en mogen zeggen, maar u bent, ondanks al die vragen in mijn hart, u bent mijn God. U bent mijn Heere Jezus. En hoe diep we ook zinken, of hoe hoog de vraag ook gesteld worden en hoe hoog ze ook boven ons leven uitgaan, toch zegt David hier, maar u bent mijn God. En wat zegt die Heer? Wat u moet doen, is mijn ogen verlichten. Anders kom ik om in al die vragen die ik heb. Anders kom ik om in heel mijn leven. Maar u moet mijn ogen verlichten. U moet mijn ogen verlichten. En niet zozeer zodat ik zelf van mijn eer kom. Zodat ik zelf ga denken van, oh zie mij eens, ik ben er helemaal uitgekomen. En al die vragen heb ik opgelost in mijn leven. Nee. Want hij zegt van, u moet mij helpen, u moet mijn ogen verlichten. Waarom? Want als ik val, dan zullen die vijanden om me heen zeggen van, nou, daar heb je hem. Hij vertrouwde zo op God. En is hij nog gevallen ook. Is hij nog omgekomen ook. Nou, mooie God is dat. En dat vind ik zo mooi, hè? We kunnen dat ook lezen in Psalm 25, waarin David heel duidelijk zegt van, oké, u moet het niet doen, niet kijken naar mijn zonden, naar mijn tekortkomingen. Nee, u moet het doen om de eer van uw naam. Daarom moet u mij helpen. En daarom kunt u mij helpen. U moet geen reden zoeken in mezelf, in mij, maar u moet de reden zoeken in u. In uzelf. En dat is precies hetzelfde wat Daniël doet. Daniël zegt dan, als hij in Babel zit, mijn volk heeft gezondigd. De leiders zijn allemaal omgekomen en zijn allemaal vermoord en noem maar op. Maar u moet Jeruzalem gedenken, u moet Israël gedenken. Maar niet vanwege datgene wat er in uw volk ligt, maar vanwege uw belofte. En zo mogen ook wij naar God toe. Dat wij zeggen met al onze vragen, met alles wat we meemaken in het leven, van Heer, u bent mijn God en u moet het doen niet om mij te verhogen, maar om uzelf door mij heen te verhogen. En dan staat er, als hij zegt van het gaat dus niet om mij, maar het gaat om u, want anders zullen mijn tegenstanders zeggen, wanneer ik wankel, wij hebben hem overwonnen. En een andere verse, een andere psalmen staat van, waar is dan uw God? En noem maar op. En dan zegt hij dat, maar u bent mijn God. U bent mijn ogen verlichten. En wat ziet hij dan? In al zijn vragen zegt hij dan ook tegen God, ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Dat is mooi. Ik echter, hij neemt een besluit in zijn hart. Hij zegt, wat er ook gebeurt in mijn leven en hoe groot de vragen ook zijn, maar ik heb een besluit in mijn hart genomen. Ik vertrouw op u, op uw goede tierenheid. En daarin geeft hij zich volledig over aan wie God is. Hij geeft zich daarin volledig over. Hij zegt, ik vertrouw op u en op uw goede tierenheid. En dat vertrouwen, en daar zit eigenlijk een weg in vers 6... Hij zegt, ik vertrouw op uw goede tierenheid. En dan zegt hij, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Dus het vertrouwen op God zorgt dat je hart zich verheugt. Het vertrouwen op God heeft een gevolg in je hart. In de inwendige mens. En dan heeft het ook weer een gevolg. En staat er in vers 6, ik zal voor de Heere zingen. Dus omdat je hart zo blij is geworden van datgene wat de Heer heeft gedaan. En omdat je hart zo vol is van Hem. Ondanks alle verdriet, ondanks alle pijn, ondanks alle vragen. Maar het is jouw God waar je op vertrouwt. En je hart wordt zo blij dat je begint te zingen van vreugde. En misschien komt daar ook het spreekwoord wel vandaan. Waar de hart vol van is, stroomt de mond van over. Het kan niet anders. Het kan niet anders. En dan zullen de liederen gaan over omdat hij goed voor mij geweest is. En het lijkt zo dat David, die de laatste verzen geschreven heeft, dat een heel andere David is die de eerste verzen geschreven heeft. Het lijkt zo tegenstrijdig. In de eerste verzen heeft hij zoveel vragen. En heeft hij zoiets van, u verbergt zich voor mij. En in het laatste vers zegt hij van, maar u, op u vertrouw ik, u bent goed. U bent goed, ondanks wat hij allemaal meemaakte. U bent goed. En daarom, omdat mijn hart zich zo vasthoudt aan u, aan mijn God. Omdat mijn hart zich zo vasthoudt en zo blij wordt als ik aan u denk, kan ik niet anders dan zingen. Over het feit dat u goed voor mij bent. U bent goed voor mij. Hoe is dat nou in ons leven, lieve broeders en zusters? Kunnen wij dat nou werkelijk zeggen, dat wat wij ook meemaken in ons leven, jongeren, ouderen, wat wij ook meemaken in ons leven, en misschien een eenzaamheid waarin we God niet ervaren, misschien allerlei andere dingen, of misschien gaat alles wel voor de wind en denken we God niet nodig te hebben, maar ook in het feit dat alles voor de wind gaat, kunnen wij wel eens de gedachte hebben van, Heer, u verbergt zich voor mij. Ik merk u helemaal niet. Maar ondanks alle vragen kunnen wij zeggen, samen met David, maar u bent goed. U bent God. Ik vertrouw u. En ik vertrouw u alleen. En dat hoop en bid ik u toe. Dat we dat samen mogen belijden. Samen mogen belijden. Ook met het lied wat we gaan zingen. Vreugde of blijdschap. Droefheid of smart. Er is altijd een God die hoort. Amen. Dat lied gaan we zingen. Ik weet niet welk nummertje het is en welke bundel die staat. Maar het was een verzoeknummer van een van de broeders hier uit de gemeente. Hij staat op het scherm.
God, trouwe Vader in de hemel. Aan het einde van deze dienst
komen we tot u om u te danken dat wij zo bij elkaar mochten zijn. En dat we mogen weten dat we ons hele hart mogen uitstorten voor u. En dat, Heer, is misschien iets wat wij niet zo vaak doen. Maar leer het maar, Heer, dat u werkelijk de God bent die hoort. En wij mensen, die horen vaak helemaal niet zo goed naar elkaar. En wij luisteren zo vaak helemaal niet zo goed naar elkaar. Maar u bent zo anders. U bent zo groot. En u wilt zo graag dat wij ons hele hart voor u uitstorten. Vreugde, blijdschap, verdriet en pijn of voorspoed. Heer, laten we echt alles tegen u zeggen. Zodat we merken dat wij alle dingen met u kunnen delen. Heer, we danken u dat we mogen zeggen, samen met David, dat u goed bent. En dat we u vertrouwen. En dat vertrouwen op u maakt ons hart zo blij dat we niet anders dan kunnen zingen voor u. Heer, wilt u dat steeds dieper in ons hart uitwerken? Dat mensen het in onze levens kunnen zien. Dat wij niet van onszelf zijn, maar dat wij van de Heer Jezus zijn. Wilt u zo, Heer, datgene wat we vanmorgen met elkaar mochten lezen, wilt u dat echt doorwerken in ons hart? Dat we steeds er opnieuw stil worden voor u. De God die leeft tot in eeuwigheid. Amen. Wat een moment zal dat zijn, zeg, om straks bij de Heer Jezus te zijn. En om Hem werkelijk te kennen zoals Hij is. Nu kennen we nog ten dele, maar dan straks zullen we Hem echt vol kennen. Ik stel me dat zo voor dat we echt in de ene verbazing, in de andere verbazing zullen staan. En zullen zeggen van hoe groot bent u. Dat u dit ook allemaal gedaan hebt en dat u dit allemaal volbracht heeft. En dat Hij zo ver en zo groot is, zo verrijkt is, zo groot is. Maar het is wel onze Heer Jezus. En met zijn zegen mogen we van hier gaan.
In de wetenschap dat hij eeuwig bij ons blijft. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen totdat hij komt. Maranatha. Amen. 3 en 4. Ja. Thank you.